Goed, het is fijn om hier weer te zijn. En ik wil u uitnodigen om de Bijbel erbij te pakken en dan naar Genesis te gaan. Genesis. En dan stel ik voor dat we eerst een bekend gedeelte lezen uit Genesis 13. Van de week mailde Gerke van het mailwist of het doorging. En toen vroeg hij van, waar gaat het over? En toen heb ik volgens mij mijn kortste e-mail ooit gestuurd. Uit 3 letters. Dat stond op Lot, toch Gerke? Ja, maar dat... Ja, Lot. Ja, nee, ja, dat, ik dacht al van later, van, ben benieuwd wat hij ervan gaat maken. Maar er stond niet ons Lot, maar gewoon Lot. Dus ja. Nou, ik heb verder David meegenomen. Die... is altijd heel kritisch, krijg ik achteraf allemaal kritiek. Overigens, en natuurlijk dingen die hij leuk vindt. Ik heb nog een raadsel voor je. Gisteren, hij studeert tegenwoordig Frans. En hij dacht van, nou, ik ga op een soort Wikipedia in de Franse versie kijken wat ze over het Nederlands schreven. Gisteren. En daar schreven de Fransen zo waar dat wij een paradis fiscaal zijn. Een fiscaal paradijs. Dus dat is hoe de Fransen ons zien. Nou, heb ik dat zelf nog niet ontdekt. Maar... Maar goed, misschien komt dat nog.
Alleen voor buitenlanders.
Voor buitenlanders waarschijnlijk. Ja, dat vrees het ook. Ja. Maar goed, David is ook jurist, dus vandaar speciaal voor hem ook een quizvraag deze ochtend. Wat is het staatsbestel in Sodom? Oké, dus een moeilijke vraag, zometeen komt het antwoord. Wij gaan nu lezen uit Genesis 13. Wacht maar even af. Als je een antwoord geeft, geef dan een goede antwoord. Goed. Dat zijn hobbyën, vlaggen en staatsbestellen en dingen. Genesis 13 vers 1. En Abraham trok uit Egypte naar het zuiderland. En hij en zijn vrouw en al wat hij bezat. En Lot met hem. Abraham nu was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij ging van de ene pleisterplaats naar de andere, uit het zuiderland, tot bij Bethel, de plaats waar zijn tent in het eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai. Naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abram riep daar de naam des Heren aan. En ook Lot, die met Abram meeging, had schapen en runderen en tenten. Maar het land liet niet toe dat zij tezamen bleven wonen. Want hun haven was talrijk, zodat zij niet tezamen konden wonen. Daardoor ontstond er twist tussen de herders van Abrahams vee en de herders van Lots vee. De Canaanieten nu en de Perizieten woonden toen in het land. Dus zei Abraham tot Lot, laat er toch geen twist meer zijn tussen mij en u, en tussen mijn herders en uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Ligt het hele land niet voor u open? Scheid u toch van mij af. Het zij naar links, dan ga ik rechts. Het zij naar rechts, dan ga ik links. Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag dat de hele streek van de Jordaan rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra verwoest had, was zij tot Zoar toe als de hof des Heeren, als het land Egypte. Dus koos Lot voor zich de hele streek van de Jordaan. En Lot brak op naar het oosten en zij scheiden van elkaar. Abram bleef wonen in het land Canaan en Lot vestigde zich in de steden van de streek en sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover de Heere. Tot zover uit het woord van God. Lot. Meestal als we het over het boek Genesis hebben, dan kiezen we een geloofsheld uit om over na te denken. Abraham en dan zijn zonen, Isaac, zijn kleinzoon, Jacob, dat zijn toch de favoriete gedeelten. En ik dacht dat ik nu eens een andere persoon nemen die ook veel aandacht krijgt in het boek Genesis, waar niet zo heel vaak, denk ik, over gepreekt wordt. En dat is Lot. Want van Lot valt ook heel veel te zeggen. Allereerst al... zie je dat Lot eigenlijk dezelfde route gegaan is als Abraham. In hetzelfde stukje als Abraham voor het eerst genoemd wordt. Daar wordt Abraham genoemd. En dan de broer van Abraham heet Haran.
En Haran die had een zoon en die heette Lot. En vervolgens staat er dat Terach zijn zoon Abraham en Lot samen nam en hij deed hen wegtrekken uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan. Dus eigenlijk dat verhaal wat wij kennen van Abraham, die in een ver land het gezicht van God zag, zoals Stefanus dat beschrijft in Handelingen 7, dat is voor een deel ook van toepassing op Lot. Die is ook daar in Ur geweest. Die heeft op een gegeven moment ook de stap gezet om naar een ander land te gaan. Naar het beloofde land. Wat hij niet kende. Wat Abraham niet kende. Dus eigenlijk wat je ziet, is dat aan het begin van het boek Genesis, als Abraham geïntroduceerd wordt, het gaat over Abraham en Lot. Twee mensen die dezelfde stappen in het geloof gaan zetten. En het staat ook in Genesis 12 vers 5... dat Abraham en Sarah en Lot, dat ze daar kwamen en dat zij uittrokken naar het land Kanaan en in het land Kanaan aankomen. Met die tussenstop in Haran is veel over te zeggen, dat doen we nu niet. Maar in ieder geval die hele route die is afgelegd door en Abraham en Lot. En dan kun je afvragen, van wat heeft Lot gedreven om te gaan? Was dat, ik hoor bij de familie en ik moet bij Abraham blijven? Nou ja, de vraag is even, wie van de familie trok er allemaal weg? En wie bleef er allemaal in Ur? En wie bleef er allemaal vervolgens in Haran halverwege? In ieder geval, we zien Lot samen met Abraham het eind van de reis, het eindpunt bereiken in Kanaan. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat wat Abraham meegemaakt heeft, die roepstem van God om voor God te gaan, om alles vaarwel te zeggen en achter God aan te gaan en te wachten op de belofte van God, dat het evenzeer gold voor Lot als voor Abraham. Er zat eigenlijk, in ieder geval van de buitenkant, geen verschil in. Beide volgden Gods roepstem. En dat is eigenlijk wat je ziet als je hier een les uittrekt, en dat is een les die je al van Lot kunt leren, is dat Lot in bepaald opzicht een volgeling van God wilde zijn. Dit geldt natuurlijk voor Abraham, die heel radicaal wilde breken met zijn oude bestaan in Ur. Maar eigenlijk kun je het ook toepassen op Lot. Lot die zegt van, ik breek met mijn oude bestaan, ik wil leven voor God. Ik wil met mijn oom Abraham mij toewijden aan de Heere God en zien wat hij voor ons in petto heeft. Nou, Lot is inderdaad gegaan. Dit is een kaartje van het Midden-Oosten. U weet wel hoe dat er ongeveer uitziet. Hier heb je Egypte, daar heb je Turkije en hier heb je dan het Midden-Oosten. En hier bij de Persische Golf, daar lag Ur. En wat u hier in groen ziet aangeduid, hier ligt trouwens het land Israël, Dode Zee en Jordaan. Wat in groen is aangegeven, dat is het vruchtbare gebied. Dat is het stroomgebied van de Eufraat en de Tigris. Dus daar was water, daar was dus ook landbouw, er waren dorpjes, er waren steden. En hier tussenin, dat was woestijn. Een rotswoestijn. Dus eigenlijk alle handelstromen van Perzië naar Israël, die liepen eigenlijk met een grote boog via het noorden, kwamen ze vanaf het noorden aan in Israël. Daarom vindt u ook bijvoorbeeld in de profetieën als de koningen uit Assur, wat ongeveer hier ligt, dat die de koning van het noorden worden genoemd, terwijl het eigenlijk in het oosten lag. En het komt de route van zo'n koning naar Palestina, die ging via het noorden en dan door Libanon naar het zuiden afdalen. Nou, dat is ook wat Abraham gedaan heeft en wat Lot gedaan heeft. Die hebben deze route gevolgd. Die zijn als het ware het stroomgebied van de Eufraat en de Tigris gevolgd tot in Haran, daar helemaal bovenaan. En daar zijn ze gebleven totdat Terach overleed, de vader van Abraham. En toen pas zijn ze verder getrokken. En toen zijn ze hier naar het zuiden terechtgekomen in dit gebied. En waar wij nu naar gaan kijken is wat er hier in een stukje bij de Dode Zee zich heeft afgespeeld. Abraham, die was gekozen door God. Er staat een hele mooie tekst in Jesaja 51. Abraham, uw vader en Sarah die u baarden, u moet hem aanschouwen, zegt de Heere. Ik riep hem als eenling en ik zegende hem en vermenigvuldigde hem. Dat is interessant, want Abraham wordt hier als eenling geroepen. Maar als je het Genesis verhaal leest, dan zie je dat Abraham daar samen met Lot vertrekt. Zou er misschien toch een verschil zitten dat Abraham die hele persoonlijke openbaring van God heeft gehad en Lot misschien niet? Dat Lot misschien toch meer een meeloper was, iemand die met iemand anders ging, om wat voor reden dan ook, dan dat hij zelf die hele persoonlijke band met de Heere God had. Dat zou heel goed kunnen. In ieder geval, als God terugkijkt naar Israël, naar Abraham, dan zegt hij van: ik heb Abraham geroepen. Uit hem heb ik Israël gebouwd. En uit Lot heb ik Israël niet gebouwd. Nou, Abraham die gehoorzaamt, Lot die gehoorzaamt, en ze komen daar in het beloofde land. Ook hier geldt weer van: het is heel moeilijk om te zeggen wat Lot precies ervoer, wat hij gedacht heeft. Van Abraham zien we heel veel. Hij bouwde een altaar, hij woonde in een tent, maar Lot moet bij datzelfde altaar geweest zijn. En Lot moet ook in een tent gewoond hebben. Lot die zal met zijn oom meegegaan zijn. Misschien zou je kunnen zeggen dat Lot datzelfde geestelijke leven van Abraham in ieder geval van heel dichtbij heeft ervaren en misschien wel voor een deel heeft beleefd, ook voor hemzelf was. Zo kun je ook in de christelijke wereld als het ware opgroeien als een Lot naast Abrahams. Mensen die heel dicht in die open relatie met God leven en dat zien en daarnaar verlangen en daar als het ware in participeren, in deelgenoot zijn en toch, net als een Lot, iets missen. Of die geestelijke kracht, of dat geloof, of dat doortastende, dat volhardende, dat je toch als een Lot niet dat hebt wat Abraham had. Dat zou kunnen. In ieder geval met Lot, die is wel, dat lezen we later, overigens in het Nieuwe Testament lees je dat pas, die tekst die komt nog, lees je dat Lot een rechtvaardige was. Hij was een gelovige. Hij was iemand die echt zijn hart aan de Heere Jezus gegeven had, zouden wij nu Nieuw Testamentisch zeggen. Ja, die tekst kon ik niet zeggen, maar dat zouden wij nu zo zeggen. En toch, als je naar Lot kijkt, hoe hij zijn leven gaat leven, dan denk je van: Lot, wat is er mis met je? In het begin trek je met Abraham mee, laat je alles achter en ga je met Abraham mee op weg naar het land wat God je wil geven. En je eindigt als het ware in een grot ergens in de bergen. Nou, en dan maakt Abraham een fout. Abraham, dat vindt u aan het eind van Genesis 12, dan komt er een hongersnood. En wat Abraham dan niet doet, is daar blijven. Denken van: dit is het land wat God mij gegeven heeft. Maar Abraham trekt naar Egypte. En daar gebeuren allemaal dingen. Maar in ieder geval een tijdje komt Abraham weer terug uit Egypte. Maar eigenlijk wat er in Egypte gebeurd is, dat is de basis geweest van alle problemen die later in het leven van Abraham aan bod zouden komen. Allereerst, in Egypte werd Abraham rijk, gunsteling van de farao. Hij verzamelde heel veel vee. De rijkdom kwam erbij. En die rijkdom, die werd later het probleem met Lot. Ze hadden veel te veel kudde en vee. Dat paste niet meer in één dal, dat moest gesplitst worden. Die rijkdom, die werd een last. In Egypte deed Abraham ook Hagar op. Dat was een Egyptische slavin. Nou, de kans is groot dat hij die in Egypte had opgeduikeld. Niet in Ur, want daar heb je dat niet zoveel. Maar wel in Egypte. En Hagar heeft later natuurlijk die strijd tussen Isaac en Ismaël opgeleverd. En het derde wat Egypte heeft opgeleverd, dat is Lots hart. Toen Lot in Egypte was, toen heeft de cultuur, de rijkdom, het zijn van Egypte iets in hem wakker gemaakt. Je zou kunnen zeggen dat Egypte op dat moment in het hart van Lot is binnengekomen. Nou, hoe je dat weet,
Hoe weten wij dat?
Een quizvraag tussendoor voor u. Kijken of ik het zelf nog kan vinden. Ja, ik heb hem. We hebben het net gelezen. Genesis 13 vers 10. Ja, daar staat het. Daar staat als Lot moet kiezen tussen die twee, of hij naar links of naar rechts gaat. Dan kiest hij trouwens iets wat Abraham niet gezegd had. Hij kiest niet links of rechts, maar hij kiest daar nog een dal ergens wat Abraham niet had gesuggereerd. En dat bevalt hem wel. Want daar staat in Genesis 13 vers 10 dat Lot zijn ogen opslaat. En dan ziet hij een streek die niet bij de keuze lag die Abraham had opgegeven. Maar die was als het land Egypte. Het was een streek die hem terug deed denken aan hoe fijn en hoe mooi het was in Egypte. Er waren steden, er was beschaving, er was leven, er was cultuur. Daar was een rivier met water. Dat was een plek waar zijn hart naar getrokken was. Als Abraham niet naar Egypte geweest was, dan was Lot misschien nooit naar die streek gegaan. Ja, je weet het niet. Het zou natuurlijk kunnen. Goed, hier staat op de tekst als het land Egypte. En een plaatje op Google gevonden van hoe mooi dat daar zou moeten zijn. Prikkeldraad hadden ze natuurlijk ongetwijfeld niet. En ik kan natuurlijk niet controleren of dat echt, of Google het Google afbeeldingen inderdaad het juiste plaatje geeft. Maar volgens de bijschrift zou dit daar ongeveer dat zicht geweest moeten zijn wat Lot toen gezien had. Goed. Nou, dan hebben we een beetje een tussendoor. Dat is natuurlijk de vraag van waar heeft Sodom nou precies gelegen en Gomorra? Waar is dat nou? Ja, dat is niet helemaal bekend. Maar dit is de Dode Zee. En dit zuidelijke deel is bijna helemaal droog gevallen. Helemaal droog gevallen nu. Men vermoedt dat hier Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim en Zoar, de vijf steden hier, gelegen hebben. Maar helemaal zeker weten we dat niet. Maar dat zou dan in dit gebied geweest zijn. Maar dat is vervolgens ook omgekeerd door God. Er is vuur en zwavel overgekomen. Misschien ook aardbewegingen. Waardoor dat hele gebied vandaag de dag onherkenbaar is geworden. Nog even één dingetje tussendoor over Abraham. Kijk, Lot die was in Egypte geweest. En die keek, mag ik het even met het woord, een beetje naar woord, met wereldse ogen. Hè, ja, we gebruiken het altijd, het is werelds en dat is heel negatief. Maar ik bedoel het niet zo. Ik bedoel het gewoon met natuurlijke ogen. Hij keek naar wat hij zag. Hij zag daar gezelligheid. Hij zag cultuur. Hij zag beschaving. En hij wilde daar, hij verlangde daarnaar. Na al die jaren in een tent in de woestijn dacht hij van kijk, dit is iets waar ik mij kan uitleven. Hier kan ik gelukkig worden. Abraham niet. Abraham keek niet met zijn natuurlijke ogen, die keek met een geestelijke oog. In het Nieuwe Testament staan een paar dingen die Abraham zag. Bijvoorbeeld, hij zag de stad met fundamenten die door God ontworpen en gebouwd zou worden. Dat zag Abraham. En die stad was er nog niet, daar was hij nou op weg. Die heeft hij ook nooit bereikt, zegt Hebreeën 11. Maar hij zag hem al wel, met het oog van zijn geloof. Hij zag niet die vlakte met al die mooie plantjes en die vruchtbaarheid, zoals Lot. Hij zag een vlakte die afhankelijk is van de zegen van God. En waar God zijn zegen geeft, het hangt niet af of het water is of niet, want God kan het water geven. Abraham, die zag naar Sodom en Gomorra en hij zag dat daar God daar niet was. En hij wilde daar niet zijn. Hij verkoos de bergen te zijn waar God was. Johannes 8. Een andere tekst, uw vader Abraham, zegt de Heer Jezus, verheugde zich erop dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en zich verblijd. Dat is een hele moeilijke tekst, ook een mooie tekst. Wat Abraham nou precies gezien heeft over de Heer Jezus Christus. Maar hij zag wel iets. Hij zag, als het ware, in de toekomst zijn eigen kleinkind, die uit hem geboren zou worden, als de verlosser van de mensen. Dat zag Abraham met het oog van zijn geloof. En Lot zag dat niet, helaas. Nou, wat is de keus dan? Ja, ik las ergens heel mooi. Wat Lot koos, die koos gras voor zijn dieren. En Abraham die koos genade voor zijn kinderen. Ja, het is maar gewoon uitleggen geschreven, maar ik vond het heel mooi. Ik denk van ja, zo kan je die keuze ook beschrijven. Wat ga je voor gras of voor genade? veel gras of veel genade. En die genade is onzichtbaar. Ja, wat gras heb je nu? Een andere. Wat zie je dan? Nou ja, Lot die zag daar die streek van de Jordaan, die als Egypte was, als de Hof van Eden. Dat is toch een geestelijk sausje eroverheen, hè? Dan denk ik van ja, als de Hof van Eden, zoals God de schepping ooit gemaakt heeft, zo mooi, zo vruchtbaar. Dus het moet wel van God zijn. Nee, dus. En Abraham, die zag dat allemaal niet, maar die zag God. Genesis 13, vers 14. Daar zegt, er staat in vers 10. Toen sloeg Lot zijn ogen op. En dan ziet hij de Jordaan en die streek. En dan staat in vers 14 dat God tegen Abraham zegt, sla toch uw ogen op en zie. Met andere woorden, Abraham die kijkt eerst naar God en vervolgens laat God hem andere dingen zien. En Lot die kijkt zelf en die laat zijn ogen hem leiden. Nou ja, en dan zie je ook waar je wil wonen. Abraham die wachtte de stad waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Je zou kunnen zeggen het nieuwe Jeruzalem straks. Die hemelse stad. Lot die zag de heerlijkheid van Sodom. En dat trok hem aan. En daar ging hij uiteindelijk naartoe. Wat die geschiedenis van Genesis 13 je eigenlijk leert, is dat je geen twee heren kunt dienen. Je kunt niet én God dienen en de mammon. Je kunt niet zeggen van ik richt me helemaal op God en tegelijkertijd richt ik me helemaal op een mooi huis, op bezit of op carrière of wat dan ook. Het is of het een of het ander. En als je God dient, dan gaat God je ook wel een plek geven om te wonen, een plek om te leven, een plek waar je kunt werken, die geeft je ook een doel. Maar als je een plek zoekt als eerste in je leven waar je kunt zijn, dan wordt God naar de zijkant verdrongen. Dat is de les die de Heer Jezus ons meegeeft. Ja, weet je wat dit is? Een klein tablet met spijkerschrift. Ja, ik heb nog steeds de ambitie om dit te leren lezen. Ik ben wel uit mijn hiërogliefen begonnen, maar Akkadisch spijkerschrift, ik heb al een paar boekjes in de kast staan, maar nog te weinig tijd om daarna te beginnen. De meeste spijkerschrifttabletten die men overigens vindt vandaag de dag, wat staat erop?
Boekhouding,
het is allemaal boekhouding. Heel veel boekhoudingen. Drie schapen verkocht voor twee, of geld voor twee ossen. Dat soort dingen. Er zijn heel veel boekhoudingen. Er zijn ook spijkerschrifttabletten met wetten. En een aantal van godsdienstige rieten. Maar verreweg het meeste deel is boekhouding. En ook het overgrote deel van dit soort tabletten zijn nog niet ontcijferd. Dus als je namelijk je pensioen nog iets leuks zoekt om de maatschappij te helpen, dan zoeken ze nog vertalers voor een heleboel van dit soort spijkerschrifttabletten. Goed. Ja, nu komen wij bij waarom ik dit laat zien. Dat is omdat die Lot die verdwijnt dan een beetje uit beeld. En die komt weer terug in Genesis 19. Genesis 14. Meteen erachteraan. Genesis 19 komt zo meteen. Genesis 14. Er ontstaat een oorlog. Een oorlog daar in het Oude Oosten. En in die oorlog, nou dat is het oudste verslag van een oorlog wat beschreven staat in de Bijbel. Het is niet de eerste oorlog. Want we weten uit allerlei andere tabletten en historische verslagen dat er heel wat werd afgevochten in de begintijd. Al die stadstaatjes die hadden dan ook in het oude Ur, daar is heel veel van bekend. Ook daar zijn inscripties van gevonden, ontcijferd. Er zijn ook koning geweest met namen die ik niet eens kon onthouden, zo ingewikkeld. Dus daarom zijn ze ook uitgestorven, die namen was te ingewikkeld om uit te spreken. Maar goed, die hebben dus heel wat gevochten, maar is allemaal niet in de Bijbel opgenomen. Dit is de eerste oorlog die in de Bijbel wordt opgenomen. Genesis 14 van de vier koningen tegen de vijf koningen. En nou de grote vraag is van waarom staat deze oorlog in de Bijbel? David.
Abraham had er mee te maken.
Nee, Abraham had er niet mee te maken.
Nou ja, die was er zijn niet betrokken.
Nee, daar was ook niet bij betrokken. Nou, Abraham woonde op die heuveltop. Die had niks met die oorlog te maken.
Nee, Lot was goed.
Ah, kijk. Het duurt eventjes, maar dan komen we er. Lot was erbij betrokken. Toevallig was Lot inwoner van een van die stadjes waar die hele ellende zich voltrok. Want wat gebeurde er? Er kwamen vier koningen Die kwamen die vruchtbare streek, zo heet dat, de streek, dus het gebied van Sodom, Gomorra, Adama, Zebom en Zoar. Die vijf steden kwamen ze binnen en die kwamen daar huishouden. En die namen daar mensen mee en haven mee, dus goederen, dus allemaal kamelen, ezels en alles wat je daar hebt. Maar die namen ook Lot mee. En doordat Lot erbij betrokken was, is plotseling de geschiedenis interessant voor God. Datzelfde vind je bijvoorbeeld in het boek Esther. Esther 1 heb je dat feestmaal met Vasti, koningin, dat kennen jullie wel. Dat is een feestmaal. Wat gerelateerd was aan de grote veldtochten van Xerxes naar Griekenland. Dat kennen wij uit de geschiedenisboeken, dat moeten we leren. De Persische oorlogen noemden de Grieken dat. De Grieken zouden het wel de Griekse oorlogen genoemd hebben. Maar dat was interessant voor God, niet zozeer op die Persen en die Grieken met elkaar overhoop gingen, maar omdat Esther en het volk Israël daarin een rol speelden. Genesis 14 ook. Dat is belangrijk omdat Lot daarin betrokken was. Hier komt trouwens het antwoord op de vraag, de quizvraag van het begin. Het staatsbestel van Sodom, een koninkrijk. Want die vijf koningen die veroverd werden, dat waren die vijf steden. En die belangrijkste koning daarvan was de koning van Sodom. Het waren allemaal stadsstaatjes, stadskoninkrijkjes. Dus er was een koning daar in Sodom. Nou, Abraham, die grijpt dan in, zullen we maar zeggen. Die gaat erachteraan. Je vraagt je af hoe hem dat lukt om van die vier krijgsheren die daar die lange veldtocht gehad hebben, om vervolgens dan als herder met een aantal herdersknechten, om dan toch daar te winnen. Ja, dat is dan de Heere God die hem had geholpen. Er staat in Genesis 14 vers 14. Toen Abraham hoorde dat zijn broeder als gevangen was weggevoerd, dan gaat hij dus ook vechten. Hij achtervolgde ze en dan wint hij hem terug. Nou, en dan, dat is dus wat Abraham doet. Die neemt het dus op voor zijn neef Lot. En dan kent u de geschiedenis wel die daar staat. Als Abraham terugkomt van de strijd, wie komt hem daar tegemoet? Nee. Moet goed lezen. De koning van Sodom, vers 17. Die gaat hem tegemoet. Die gaat hem proberen op te kopen. Maar dan zie je dus dat Melchizedek komt en die sterkt Abraham als het ware eerst voordat hij die ontmoeting heeft met die koning van Sodom. Dus dat staat in die context. Nou goed, gaan we het hier niet over hebben. We gaan nog even verder. We gaan nog even naar Lot toe. Want bij Lot zie je een soort ontwikkeling. Dat is, ja, hoe, als je eenmaal een stap van God afzet, je eigen weg gaat, hoe je dan vanzelf daarin wordt meegezogen. Wat je vindt bij Lot, is dat je die ontwikkeling vindt. Je begint in Genesis 13 vers 10, en dan moet Lot kiezen, en dan wordt hij aangetrokken tot die streek van Sodom. Dan ziet hij dat. Met zijn ogen dringt hij dat in. En denkt hij van, ja, dat is interessant. Daar wil ik naartoe. Dat is de plek waar ik wil wonen. Nou, dat doet Lot dan. En dan staat er, in twee versen later, dat hij zijn tent bij Sodom zet. Nou, je voelt nog een beetje de wijze lessen van oom Abraham. Van, joh, Lot, zou je dat wel doen? Er gebeuren allemaal dingen in die stad waar je niks mee te maken wil hebben. Alsjeblieft, Lot, doe dat niet. Maar Lot, nee, oom, ik hou gepaste afstand. Ik ga niet in de... Nee, doe gewoon bij de stad. Dus bij de stad zet hij zijn tent op. Houdt hij niet lang vol. Want in Genesis 14 vers 12 er wordt gezegd dat Lot in Sodom woont. Dus die tent was niet meer genoeg. Waarom zou je in een tent blijven wonen als je een paar honderd meter verder een mooi geoutilleerd huis kunt krijgen? En in hoofdstuk 19, daar zit Lot in de poort van Sodom. Nou, de poort, dat zegt ons niet zoveel. We denken, wat moet je nou in de poort doen? Maar de poort, dat was dus de plek waar de rechtspraak plaatsvond, waar het stadsbestuur vergaderde. Dat gebeurde daar in de poort. Dus je zou kunnen zeggen dat Lot niet alleen tot de notabelen van de stad was toegelaten, maar misschien ook wel in het bestuur van de stad was toegelaten. Dat hij dus daar een belangrijke administratieve rol speelde in Sodom. Nou, dat is dus wat Lot hoe Lot, ja, noem het even, ontwikkeld is, zich ontwikkeld heeft daar in Sodom. Nou, en dan krijgen we die geschiedenis in Genesis 18 en 19. Blijf even stil. En dan gebeurt er weer wat. Dan komt plotseling die Heere God. Dan komt langs bij Abraham. En dan zegt de Heere God, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? En dan zegt hij, ik ga Sodom verwoesten. Nou, Abraham schrikt, want hij weet, zijn neef Lot woont daar. En dan is dat gesprek, u kent dat wel in Genesis 18, tussen Abraham en de Heere. En Abraham zegt, Heere, als er nou 50 rechtvaardigen zijn, gaat u het dan niet vernietigen? Nou nee, dan zou ik het niet doen. En 45 dan, en 40 dan. Nou, dat gaat dan zo terug tot 10, en dan gaat de Heere weg. Als er 10 rechtvaardigen zijn, dan zal ik die stad niet verwoesten. Maar die 10, die zijn er dus niet. Dus nog niet eens een handvol. De enige rechtvaardige wie gestaat dat die rechtvaardig is, dat is Lot. En dat merk je pas in het Nieuwe Testament, niet in het Oude Testament. Ja, en dan hebben wij de zonde van Sodom. Wat is nou de zonde van Sodom? Wat je ziet in dat verhaal in Genesis 19 is dat er een hele hoge mate van immoraliteit is. Als die engelen daar komen bij Lot, we hebben het niet gelezen, maar kunt het zelf nalezen, om Lot te waarschuwen van Lot, pak je biezen, ik weet niet wat biezen zijn, maar pak ze in ieder geval, en vertrek meteen. Dan blijven die engelen daar in dat huis bij hem. En dan komen die stadsbewoners, die komen naar hem toe en die zeggen van wij willen gemeenschap met die gasten. Dus blijkbaar was er een hele open moraliteit in Sodom die verwerpelijk was. Daarnaast worden nog een aantal andere dingen gezegd, bijvoorbeeld in Ezechiël 16. Daar wordt ook trots, overdaad en zorgeloze rust genoemd. Met andere woorden, daar wordt gesproken over dat er ook een arrogantie was van wij leven wel zonder God. Wij hebben onze eigen goden in onze zak. We hebben ons eigen leven. En in Judas, daar wordt nog eens gezegd over Sodom en Gomorra dat zij hoereren en ander vlees achterna gingen. Dus dat heeft weer een verwijzing naar allerlei seksuele praktijken en ook homoseksuele praktijken die daar in grote immoraliteit aanwezig waren daar in Sodom. Door die kenmerken van Sodom daar, zegt de Heere, dat kan ik niet tolereren. En dan gaat de Heere, die gaat ingrijpen en die komt die stad verwoesten. In het Nieuwe Testament, in Lucas 17, daar wordt gesproken over het oordeel in de laatste dagen. En dat wordt vergeleken met de dagen van Noach en dat wordt vergeleken met de dagen van Lot. In de dagen van Noach, daar aten ze en dronken ze, daar huwden ze en gaven ze het een huwelijk, staat er. En plotseling kwam het oordeel. En dan staat erachter, in de dagen van Lot, hè, Lot wordt daar genoemd in het Nieuwe Testament, ze aten en ze dronken, ze kochten en ze verkochten, ze planten en ze bouwden. Maar op de dag dat Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Je zou kunnen zeggen dat de Heer Jezus dat oordeel van de zondvloed en het oordeel van Sodom en Gomorra gebruikt als voorbeeld voor vandaag de dag, als we leven in het laatste der dagen. We eten en we drinken en we huwen en we trouwen en we kopen en we verkopen en we planten en we bouwen, we doen alles. En op een bepaald moment, zegt de Heer Jezus, is het genoeg. Dan komt het oordeel van God over de wereld. En alleen diegenen die rechtvaardig zijn, die levende relatie met de Heere God hebben in de Heere Jezus Christus, die worden gered. Dan staat er nog achter, in Lucas 17, wie op die dag op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, laat hij niet naar beneden gaan om het op te halen, dat hij nu op het veld is, niet terugkeren naar wat achter hem ligt, denkt aan de vrouw van Lot. Dit gaat over het begin van de grote verdrukking. Maar er wordt verwezen aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven tracht te behouden zal het verliezen. En wie het zal verliezen tracht het te behouden. U kent wel die vrouw van Lot. Die vlucht met Lot. Maar die kijkt achterom. En dan wordt ze een zoutpilaar. Nou, die heeft men alle eeuwen door proberen te vinden. Waar is nou de vrouw van Lot? Men heeft een fraaie steen aangewezen ergens bij de Dode Zee. Dat noemt men de vrouw van Lot. Het is het natuurlijk niet. Maar die vrouw van Lot is wel een voorbeeld voor ons. Waar kijk je naar? Het probleem van Lot was dat hij keek naar de steden in de streek. En zich daardoor helemaal liet bedrinken en bedwelmen. Hij keek niet naar God. Die vrouw van Lot, die had haar hart verloren in Sodom. Die kon als het ware niet meer terugkijken naar God zelf. Die keert zich om en de Heer Jezus zegt van maak de juiste keus. Waar richt je je op? Waar vul je je mee? Wat is je leven vandaag de dag? Ik heb al een paar keer aangekondigd, pas in het Nieuwe Testament, helemaal aan het eind van de Bijbel, daar zie je dat Lot een rechtvaardige was. Nou, je had het natuurlijk wel een klein beetje kunnen vermoeden. Want Abraham bidt, als er nou 10 rechtvaardigen zijn, zult u de stad dan verwoesten? Nee, zegt de Heer, dan zal ik de stad niet verwoesten. Nou, die 10 waren er niet, maar God vond wel 1 rechtvaardige, Lot. En die haalde hij eruit, uit Sodom. Nou, deze rechtvaardige Lot, zegt Petrus dan, die heeft zwaar te lijden gehad door de wandel in losbandigheid van de zedelozen. Want deze rechtvaardige heeft toen hij in hun midden woonde, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel door het zien en horen gekweld met hun wetteloze werken. Het is interessant, hè, deze beschrijving. De beschrijving in Genesis krijgt het idee, Lot die was daar in zijn sas. Die ging helemaal op in het stadsleven, in die cultuur. En hier staat, Lot was ten diepste ongelukkig. Want je bent of een vriend van de wereld, zegt Jacobus, of een vriend van God. Je kunt niet allebei tegelijk. Waar gaat je leven, je hart naar uit? En kennelijk was er nog steeds in Lot dat principe, ik wil leven voor God. Maar was het zo moeilijk voor hem in die omgeving om trouw te zijn, trouw te blijven aan God. En eigenlijk is dat het trieste van Lot. Hij lift in het begin mee op het geloof van Abraham. Hij liep goed, zo gezegd. Maar dan laat hij Egypte toe in zijn hart. Abraham brengt hem naar Egypte en hij laat Egypte toe in zijn hart. Dan komt hij uiteindelijk in Sodom. En met Sodom verliest hij al zijn bezittingen. Hij verliest alles wat hij had. Dat is heel erg triest. Je zou kunnen zeggen dat Lot heel veel verloren heeft. Dat is een mooi lijstje. Allereerst, hij verliest zijn bezittingen. Hij verliest zijn goederen, namelijk als die in Sodom allemaal afbranden. Hij verliest ook zijn vrouw, die verandert in een zoutpilaar. Die als het ware niet meegaat, mee kan, samen in die nieuwe uitweg die God biedt. Maar ook wat Lot eigenlijk verloor toen hij van Abraham afscheid nam. Hij verloor zijn gemeenschap met God. Hij raakte die tent kwijt. Hij raakte dat altaar kwijt. En ook die beloften die Abraham nog steeds had. Ik zal je rijk maken als dus een nageslacht, als de sterren aan de hemel, als het zand aan de zee. Ik zal je een stad geven die ik zelf zal bouwen. Ik zal jouw God zijn en jij zal mijn volk zijn. Die belofte die was Lot kwijtgeraakt. En dan had hij alles in die stad wat hij wilde, maar geestelijk was hij zo arm als een kerkrat. Nou, vergeet die kerk dan maar gewoon als een rat. En het bijzonderste is dat Lot eigenlijk ook zijn identiteit verloren is. Hij verliest zijn getuigenis. Dat vindt u bijvoorbeeld in Genesis 19 vers 14. Daar vindt u dan als die engelen Lot overtuigen van, joh Lot, je moet hier weg. En dan komt hij naar twee dochters en dan gaat hij met zijn schoonzoons praten. En die schoonzoons die dachten dat die grapjes maakten. Lot zegt, we moeten nu weg. Het oordeel van God komt over de stad. En die mannen kijken er aan van, schoonpa, ben je gek geworden? Wat is dit voor een leuke grap? Wat moeten we dat dan? Niemand die zag meer wie hij was. Hij was eigenlijk zijn karakter, zijn getuigenis gewoon verloren. Was die kwijtgeraakt in Sodom. En dan later in die grot, in die spelonk, als die twee dochters daar hem dronken voeren, zijn twee dochters en nageslacht willen, Dan voeren ze hem dronken en dan slapen ze met hun vader. En dan staat er twee keer bij, zonder dat hij er iets van merkte. Die Lot, die was geestelijk volledig verdampt. Er was niet zo heel veel van over. Wat jammer eigenlijk. Als je zo begint met Abraham en zo moedig diezelfde stappen zet en achter je laat dat Ur en doorgaat bij Haran, je familie er laat en doorgaat naar het beloofde land, woont in een tent daar bij het altaar je eredienst hebt en dan eindigt in een grot, weggejaagd, weggevlucht voor het oordeel van God over de stad waar je woonde, waar je in het bestuur zat en waar je uiteindelijk dan door je dochters je dronken laat voeren. En dan die twee kinderen die geboren worden, die worden twee volken. U weet welke volken dat worden? De Moabieten en de Ammonieten, de broedervolken van Israël. Goed, tenslotte dan. Laten we positief eindigen. En toch nog even teruggaan naar Abraham. Want met Abraham zie je dat Abraham nog steeds al die tijd dat hij in die tent verblijft, nog steeds bij dat altaar verblijft en nog steeds wacht op de vervulling van Gods belofte. Abraham, die die aankondiging had gehad van je zult een kind krijgen in Genesis 18. Pas in Genesis 21 wordt Isaac geboren, de zoon van de belofte. En dan moet hij nog een lange weg gaan en zal die zoon ook nog een keer op het altaar moeten leggen, Genesis 24. Maar Abraham, die als het ware zijn weg gaat, een moeilijke weg, maar hand in hand met God, als een vriend van God. Lot, die een makkelijke weg gaat, je zou kunnen zeggen, als een vriend van de wereld. Nogmaals Jacobus 4, vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God. En dat heeft Lot helaas ervaren. En we mogen die les van de Heer Jezus, kijk naar de vrouw van Lot, ter harte nemen. We mogen kijken naar zo'n Lot en de Heer bidden dat wij de radicaliteit mogen hebben om Hem op de eerste plek in ons leven te zetten en alleen voor Hem te gaan. Amen.